Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door te zingen Psalm 75. We zingen het eerste vers, de groepen 1, 2 hebben die geleerd. U alleen, u loven wij. Psalm 75, het eerste vers. Gebeten aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij het vierde vers van Psalm 79. Aansluitend daarop lezen wij het Lucas Evangelie hoofdstuk 15, de versen 11 tot en met 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is uit Lucas 15, vanaf vers 11 tot en met vers 24. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot hen vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met een draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot de dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed, en doe het hem aan, en geef een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten. en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 86, de versen 3, 4, 5 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, tweede voor de kerk, en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, vandaag gaan we weer een bijzondere week in. Een week van voorbereiding op de vierde sacrament van het heilig avondmaal volgende week als de Heer het geeft. Daarom onderbreken we de serie over Paulus' tweede zendingsreis. En er vandaag en volgende week bij Leven en Welzijn op de gelijkenis van de vader met de twee zonen uit Lucas 15. De tekstwoorden voor de preek van morgen, die vinden wij in het ons voorgelezen Bijbelgedeelte, Lucas 15, vers 11 tot en met 24. Ik lees alleen vers 20 nog een keer. Lucas 15, vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de jongste zoon. Drie aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt is weg bij vader, vers 11 tot en met 16. Het tweede, terug naar vader, vers 17 tot en met 20a. Daarna als derde, aangenomen door vader, vers 20b tot en met 24. Dus het thema, de jongste zoon, weg bij vader, terug naar vader en als derde aangenomen door vader. Onze eerste gedachte, weg bij vader. Gemeente, jongens en meisjes, in gedachten zien wij ze staan. De Heer Jezus, de discipelen, en ja, inderdaad ook een aantal fariseeën en schriftgeleerden, er zijn ook tollenaren en zondaren bijgekomen. En het laatste, dat die mensen er ook bijgekomen zijn, roept nogal wat ergernis op bij fariseeën en schriftgeleerden. Ze kijken minachtend op en neer, en denken afwijzend, wat een slechte mensen zijn dat. Daar moet Jezus vooral niet mee praten. Maar de Jezus is ook totaal anders. Hij wijst mensen niet af, nee. Hij wil mensen ook hier iets belangrijks leren. Daarom vertelt hij eerst een verhaal, die gelijkenis van het verloren schaap. Daarna van de verloren penning, om direct door te gaan, vers 11 en 12. En hij zei, een zeker mens had twee zonen, en de jongste zoon van hen zei tot de vader, Vader, geef mij deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. Ook eens meisjes, in gedachten horen we het verhaal dat de Jezus hier vertelt. Nu het verhaal van een vader die twee zonen heeft. Hij heeft ook een bedrijf. Laten we het een grote boerderij noemen. Vader heeft met zijn beide jongens daar meer dan genoeg werk aan. Hij is er blij mee. Dat beide jongens hun schouders eronder willen zetten. Met z'n drieën doen ze hun uiterste best. Totdat op zekere dag de jongste van de twee bij vader aanklopt met een vraag, hoor maar. Vader, ik wil mijn geld al hebben. Verbaasd kijkt vader zijn jongste zoon aan. Je geld al hebben? Terwijl ik nog leef? En inderdaad, wat bedoelt zijn jongste zoon? Wat dat betekent? Deze jongste zoon wil nu alvast zijn erfdeel krijgen. In onze westerse oren klinkt dat nogal onvriendelijk. Niet netjes en brutaal. In het oude oosten lag het iets genuanceerder. De wet kende aan de eerstgeborene zoon, zeg maar, 2/3 gedeelte van de bezittingen toe. En dan moet je denken aan land en dieren bijvoorbeeld. Een jongste zoon, een jongste moest met het resterend 1/3 deel tevreden zijn. Dit kleinere deel was een soort van uitkering in geld. Terwijl de resterende goederen voor de oudste waren. Vader mocht de rest van zijn leven daarop een bepaalde manier ook van leven. Terwijl na het overlijden van vader alles alsnog vrij en onbezwaard naar de oudste zoon toeging. De jongste zoon zal dan met het geld een nieuw bestaan op moeten bouwen. En dat geld zou hij heel graag nu al willen hebben. Hij vraagt erom en maakt gebruik van een recht wat hem toekomt. Daarom lees je vers 12 en hij deelde hun het goed. De gemeente, zo op het oog is er dan eigenlijk niets aan de hand. Zo kan het inderdaad gaan. Maar niet veel later blijkt dat er toch wel meer aan de hand is. Deze jongste zoon pakt wat spullen bij elkaar en hij gaat weg. Hij vertrekt naar wat de Heer Jezus nu noemt een vergelegen land. In dat land, ver bij vader vandaan, is het eerst allemaal één groot feest. Hij maakt snel nieuwe vrienden. En wat hebben ze veel pret. Hij heeft tijd over en geld genoeg. De grond, daar kun je het nalezen. Er is een leven waarin van de overdaad wordt geleefd. Op een manier waaraan iedere zin ontbreekt. Een losbandig leven waarin met geld vergooid wordt en er geen grenzen meer lijken te bestaan. Het kan allemaal niet op. Eten en drinken en vrolijk zijn tot het geld een keer op is. En dat het overmaat van ramp ook nog eens een hongersnood uitbreekt. De gemeente, dan is het feest voorbij. Want geld weg is zo vaak nog vrienden weg. Daar zit hij dan in een vreemd land. In een vreemde cultuur, ver bij vader vandaan. En hij begon gebrek te lijden. Vers 14. De oplossing, die ligt voor de hand. Hij zoekt werk. Vers 15. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. De grond, daar kun je lezen. De reizen gaan deze man als het ware vastklampt. Een laatste strohalm, zeg maar. Die stuurt hem zijn land op. Hij moet voor de zwijnen zorgen. Over nadenken, gemeente. Een zwijn is een onrein dier. Kan het erger voor een Jood? Ja, het kan nog erger. Want dan heeft hij zo'n honger. Op zeker moment komt die jongen bijna om van de honger. Wat zou hij zelfs graag mee eten van de peulvruchten die deze beesten krijgen, varkensvoer dus. Maar dat krijgt hij niet. Gemeente, wat zou de Heer Jezus daar nu toch mee bedoelen? Laten wij daar samen over nadenken. Weg bij vader. Hoort u dat, beste fariseeën en schriftgeleerden? Beste discipelen, beste tollenaren en zondaren, geliefde gemeente van Apeldoorn, want dat is nu het beeld van ons allemaal zoals wij geboren zijn, wanneer wij nog leven zonder God. Weg bij vader vandaan. Soms zie je het letterlijk gebeuren zoals in de gelijkenis. Waar we bijvoorbeeld onze kinderen, de kinderen van de gemeente van ons zagen weggaan deze wereld in. Tegenhouden kon je het niet, het gebeurde. Wat verdrietig is dat. doet zoveel pijn. Sommigen die dreven weg in hun studietijd. Anderen toen ze aan het werk gingen. In de collegezaal. In de bouw. In het ziekenhuis. Op de werkvloer zagen ze mensen leven zonder de God van de Bijbel. Hebben die het dan zoveel slechter? Ze proefden dat leven zonder God. En zonder het zelf goed door te hebben, ging het van binnen om. Het kan blijkbaar ook zonder God. Hoe dat leven er dan uitziet, kan enorm verschillen. Maar gemeenschappelijk is dit. Bij vaders ogen vandaan. Bij vaders regels vandaan. Bij vaders toezicht vandaan om nu te doen waar je kort en goed zelf zin in hebt. Dat is dan ook een punt van overeenstemming met hem bij wie dat zo is onder het vernislaagje van een bepaalde manier van kerkelijk meeleven. En ik zeg nadrukkelijk en bewust een bepaalde manier. Want echt en met ons hart betrokken zijn we dan niet. Ik leef op mijn manier, mijn eigen leven, waarin God wezenlijk genomen geen rol speelt. Valt u op, gemeente, hoe er gereageerd wordt door de jongste zoon, wanneer het geld op is, het feest voorbij is, de vrienden weg zijn en er tegenslagen komen. Gaat die jongen dan terug naar vader? Nee. Nee, althans, eerst niet. Hij klamt zich vast aan de bewoners van het land. Zie je naar je toe komen. We klampen ons aan anderen aan van alles en nog wat vast. Behalve aan God. Gemeente, wat is de werkelijkheid? Diep ingrijpend. Weg bij vader. Het is met geen woorden te zeggen. Hoe ver wij bij de Heere vandaan zijn geraakt. Net zo midden met woorden ze zeggen, hoe rijk dan juist Gods genade is. Dat blijkt in de tweede gedachte. Terug naar vader. Gebeten jongelui, daar zit die jongen in een ver land, in een vreemde cultuur, in omstandigheden die werkelijk alle moed benemen. Hoe moet dat nu toch? Kan dat ooit nog goed komen? Laat het beeld in de gelijkenis op ons inwerken. In gedachten zie je hem zitten bij de zwijnen. Die jongen, hè? Die jongen heeft zo'n honger. Hij voelt met zijn hand op zijn lege maag. Hij mag niet eens een hapje mee eten van het voer van de zwijnen. En dan... Ja, ineens moet hij terugdenken aan vader. En jongens en meisjes, dan buigt hij zijn hoofd. Ja, hij heeft er zelf voor gekozen om op reis te gaan. Naar dit vergelegen land met het geld van vader. Hij heeft zich bewust in de ellende gebracht en komt tot zichzelf, lees je in vers 17. Het is net, hè, alsof de Heer Jezus ons daarmee vragend aankijkt. Voelt u dat, gemeente? Bent u dat? Ben jij dat? Zo'n jongste zoon of dochter? De Heer Jezus, die geeft ons in deze gelijkenis, in deze woorden, een blik in het hart van iedereen die als zo'n verloren schaap als zo'n verloren penning, als zo'n verloren zoon gevonden wordt. De warme, de menselijke kant van de ervaring, de beleving van de genade komt onderwijzend naar ons toe en tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En tot zichzelf gekomen zijnde. Gemeente, wat hebben deze weinige woorden een ongekende diepte in zich. Tot zichzelf komen. Blijkbaar was dat er eerst nog niet bij, in dat verre land. Nu wel. Nu wel. Nu denkt hij terug aan zijn vader. Wat had hij daar goed? Gemeente. Wat had hij het daar goed? Wat kreeg hij daar heerlijk eten? Zelfs de ingehuurde knechten kregen beste eten. Maar ik ben zo ver weg bij vader en ik heb zo'n honger. Wat er gebeurt, gemeente, wanneer je tot jezelf komt. Voorbeeld, jongens en meisjes. Met het 's morgens wakker worden. Wat gebeurt er dan? Dan heb je heerlijk geslapen, hoop ik tenminste. Je was helemaal weg in je eigen wereld van de slaap. Als je slaapt, hè, heb je geen besef van de werkelijkheid om je heen en van jezelf. Komt wel, uiteraard, wanneer je wakker wordt. Als je wakker wordt, hè, dan weet je waar je gisteren misschien wel heel erg blij mee was. Of juist heel erg verdrietig van was. En zo is nu ook hier op een veel diepere manier. Tot jezelf komen. Dat betekent wakker worden. Wakker worden vanuit de slaap van de geestelijke dood. Waarin wij zoals wij geboren zijn, leven. En dan met je hart gaan zien hoe het was in het heerlijke paradijs en nu door mijn zonden geworden is. Denk erover na, gemeente. Ook als het gaat om de voorbereiding op de houden heilig avondmaal. Met alle verschil wat er is in de manier waarop en de tijd waarin de Heer werken gaat, is dit gemeenschappelijk. De woorden van God in de Bijbel doen dan zoveel kracht dat je tot jezelf komt. Kent u dat? Je ogen gaan open voor de werkelijkheid van het leven zonder God, hoe dat verder ook vorm werd gegeven. Dan is ons wereldsleven met alle zelfbedrog in schijngeluk voorbij. Dan is ons godsdienstig leven met alle verontschuldiging in zelfhandhaving ook voorbij. Dan verandert het. Je hart gaat open. Je wil wordt nieuw. Je verstand wordt licht. Dat doet de Heilige Geest. En niemand kan het tegenhouden Wanneer de Heilige Geest dan zo werkt in de harten en leven van mensen, wanneer je wederom geboren wordt, wanneer je opnieuw geboren wordt en dan gaat geloven dat het waar is wat God zegt. Het gemeente ziet gebeuren bij deze jongen, wat hij nu ziet, wat hij nu gelooft, ja heel eenvoudig toch? Hoe goed het was bij vader thuis. En hoe alleszins beroerd het er nu met hem om eigen schuld voor staat. Want dat ervaart hij nu als schuld. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van de honger. Ik hoop, gemeente, dat u dat herkent. Hoe bitter dan de zonde wordt, daar ga je beleven van binnen. De minsten in vaders huishouding hebben het oneindig veel beter dan ik. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend en barmhartig God, die steeds heeft geklopt op de deur van mijn hart, die steeds het goede met me voor heeft gehad. Maar ik zei nee tegen God. Tegelijkertijd, in het hartelijk berouw, in de verbrokenheid van ons hart, ligt dan al zoveel meer vreugde dan je ooit vroeger in het leven zonder God hebt ervaren. Daarom kan het ook niet anders. Ik zal opstaan en teruggaan en het eerlijk gaan vertellen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en ook voor u. Gemeente, merkt u het karakter van de echte boetvaardigheid? Niet de gevolgen van de zonde zijn dan voor ons het ergste. Nee, de zonde zelf. En toch is er ook dan iets van dat vertrouwen op Gods barmhartigheid. De Heere, die is genadig. Ook al weet ik niet meer hoe dat allemaal moet. Mensen zoals wij kunnen verschrikkelijk veel spijt hebben, wat we verkeerd hebben gedacht, gezegd en gedaan. Dat heb je dan vanwege de soms zo bittere gevolgen ervan. Maar het is kenmerkend voor het echte werk van de Heilige Geest om de zonde zelf als schuld voor de Heere te gaan belijden en te zeggen met je hart: tegen u, ja tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, weer als kind behandeld worden. Ben ik niet meer waard? Ik heb dat niet verdiend. Ik ga het smeken. Maak mij dan maar als een van uw huurlingen. Let op, gemeente. Dus geen zoon of erfgenaam, of een dienaar, of een knecht, maar een huurling. Dat is tijdelijk personeel, zonder wezenlijke binding aan vader en bedrijf, zonder rechten en zonder bescherming. Proef je de verootmoediging, maak mij als een van uw huurlingen. Niet eens een huurling zelf, maar als een huurling. En opstaande ging hij naar zijn vader. Gemeente, hoe liggen deze dingen onder ons in de week van voorbereiding? Tot zichzelf gekomen zijnde. Kennen we deze inkeer? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Kennen we deze wederkeer? En opstaande ging hij naar zijn vader. Kennen we deze terugkeer? Het is nodig, gemeente, meer dan nodig zelfs, om ons daar eerlijk op te onderzoeken. Spurgeon, Die noemt in zijn uitleg van de gelijkenissen een heel aantal voorbeelden van mensen in de Bijbel die allemaal zeggen, ik heb gezondigd. Terwijl het in een heel aantal gevallen toch niet zaligmakend is geweest. Spurgeon, die noemt de berouw van Farao een verstokte zondaar. Berouw van Biliam, de man met een dubbel hart. Het berouw van Saul, de onoprechte. Het berouw van Achan, de man die in zijn boetvaardigheid twijfelt. Het berouw van Judas, de man van de wanhoop. Hij noemt gelukkig ook het berouw van Job, berouw van de heilige, het kind van God, zou je zeggen, in de oefeningen van het leven. Hij noemt vooral het berouw van deze verloren zoon, die jongen of het meisje. Die jongere of oudere, die in de woorden, ik heb gezondigd, een zalige belijdenis aflegt. Bent u dat? Ben jij dat? Het zalige in de belijdenis zit niet zozeer in de woorden zelf, maar vooral in de vrucht. Dan keer je ermee terug naar die God tegen wie je gezondigd hebt. Opnieuw zo kenmerkend in de zaligmakende overtuiging. Mensen keren ermee terug tot God. De droefheid naar de wereld werkt de dood. De droefheid naar God, een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En de liefde maakt dat je bij de Heere en bij zijn genadetroon niet meer vandaan kunt blijven. Hoezeer je weet dat je Gods genade zelf niet verdiend hebt. En denk dan nog even aan die jongste zoon, gemeente. Kan die blijven hangen, als ik het zo mag zeggen, in een voornemen om terug te gaan? Kan dat? Een voornemen? Nee, toch? Wees zelfs gewaarschuwd. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens die nooit worden uitgevoerd. Als het goed is, kunnen we met de overtuiging als zodanig niet doen in het dagelijkse leven. Kun je van de honger niet leven. Zo is ook het geestelijke leven. Dan is het, als het goed is, te doen om de vergevende liefde die er is in Christus. En dan zal het er een keer van komen, net als bij deze jongen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En gemeente, nog één opmerking. Zullen wij dan niet vergeten dat het nooit te laat is om terug te gaan? We gaan samen zingen. Psalm 6, vers 1. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Het eerste vers van Psalm 6. Gemeente, deze voorbereidingspreek op de Houden Heilig Avondmaal. Het eerste deel van de gelijkenis van de vader met twee zonen. Thema de jongste zoon. Weg bij vader. Terug naar vader. Als derde ook aangenomen door vader. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Daarmee verspringt in de gelijkenis het beeld van de jongste zoon naar vader. Gemeente, van zoon naar vader. Vergeet er Jezus misschien niet iets? Gemeente, jongelui, waar is het verslag van de reis van deze jongste zoon terug naar vader? Daar lezen wij woordelijk hier niets van. Je leest van geen gemoedelijkheid, geen gedachten, geen zelfoverleg of wat dan ook, maar alleen maar dat hij tot zichzelf komt, dat hij opstaat en teruggaat. Dat moet ons aan de ene kant voorzichtig maken, om de weg terug naar God niet naar eigen believen in te vullen, zou tegelijkertijd ook eerlijk onder ogen moeten zien wat de Bijbel er dan wel van zegt hier. Denk maar even mee. Die reis, als eerste, die wordt gemaakt vanuit een vergelegen land en die gaat terug naar huis, die gaat terug naar vader. Er moet, met andere woorden, een grote afstand worden afgelegd. Iets anders gezegd. Er is een grote kloof tussen vader en zijn zoon. En die jongen is daarachter gekomen ook. Daar kun je veel van leren. Want God, hè, is en blijft de grote en de heilige God in de hemel. En niet onze buurman. De verzoening met God is en blijft daarom een groot wonder. Denk daarover na, gemeente. De dood van Gods enige geliefde zoon was nodig om die verzoening uit te werken. En die wordt uitgedeeld aan zo iemand die vanuit zichzelf alleen maar bij God vandaan loopt. Naarmate je daar meer van leert, hè, zal het wonder ook alleen maar groter worden. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat was en is Gods liefde oneindig groot. Meer zicht op de Heer Jezus en zijn werk en zijn offer maakt je zoveel kleiner. Geldt ook rond deelname aan het heilig avondmaal. Gemeente, al die zaken, hè, die zijn niet zomaar iets gewoons, toch? Of bijna vanzelfsprekend bij het oude worden, volwassen worden. Als het goed is, hè, weten wij ervan hoe we aan deze tafel van de Heere een plaats hebben ontvangen als een onwaardige in onszelf. Dan ligt er een bodem in van het spreken van de Heer. Er moet dus een grote afstand worden afgelegd. Nog iets. Voor deze jongen ging die weg langs heel wat bekende plaatsen. Begrijpt u dat? Die reizen, die ging voor hem langs allemaal plaatsen van herinnering, zeggen wij wel eens. Misschien kent u die ook wel. Plaatsen waar we komen, terwijl we daar niet horen in de weekenden. Plaatsen misschien waar je te veel gedronken hebt. Plaatsen waar we in de zonde vielen van overspel of anderszins. Plaatsen op internet waar je dingen zag die je beter niet had kunnen zien. Zo is het ook in de dagelijkse bekering, toch? Kinderen van God, misschien heeft u, heb jij ook van die plaatsen van herinnering, waar dat nabije kinderleven niet in beoefening was, waar wij niet op onze hoede waren. Als een schaap dwaalden wij bij de goede herde vandaan. We lieten de zonde toe. Dan verlies je de hoop en het zicht op de toekomst. Onbedacht verloren we onze herder uit het oog. En je leerde jezelf weer en meer kennen als een schuldig en weerloze prooi van de Satan en van de wereld en van je eigen vlees. Wat heb je dagelijkste vervulling met de Heilige Geest dan nodig, gemeente, deze reis terug naar huis en naar Vader, dat is ook vandaag nog een weg waarin je het woord van God gaat ervaren, dan zult u gedenken aan uw boze wegen en aan uw handelingen die niet goed waren. En u zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Dan zijn dat volgende week aan het heiligavondmaal geen mensen die zichzelf een schouderklopje geven omdat ze zonder zonde zijn. Nee, nee, gemeente. Het zijn mensen die steeds weer en meer leren moeten van genade alleen te leven. Het zijn de ellendigen en de armen die op de naam van de Heer alleen hun vertrouwen leren stellen. Jongeren, ouderen, die het leven in eigen hand niet meer hebben kunnen houden, want dan kent hij hen die op hem vertrouwen. Op die manier kom je uit bij het vervolg. Ook al leiden we af dat er een afstand overbrugd moet worden, toch lees je niets over de vraag hoe lang deze jongen daar dan over doet. Kan ook niet, ook dat verschilt. Ook daarin is de Heere helemaal vrij. Bijbelse voorbeelden. De moordenaar aan het kruis deed er enkele minuten over. Paulus in Damascus, 3 dagen. De bloedvloeiende vrouw, 12 jaar. Heman is ongeveer zijn totale leven lang een doodbrakende tobber. Van Lydia lees er eigenlijk zelf niets van. Stokbewaarder weer best wel veel. Dit is gemeenschappelijk bij al de jongste zonen en dochters bij de avondmaaltijd van volgende week. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En gemeente, dan weet ik in de Bijbel niet zo snel een beeld te vinden wat teerder en liefdevoller is dan dit. Het laat zien wie God is in zichzelf. Voor een verloren zoon of dochter. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Gemeente, even meedenken. Wie ziet wie als eerste? Ziet die jongste zoon op bepaald moment de contouren van de gebouwen? Ontmoet hij al wat personeel of zo? Nee, gemeente, omgekeerd. Vader ziet zoon als eerste. Hoe dat komt? Omdat hij elke dag, omdat hij elke dag op de uitkijk stond. Stond te kijken, stond te turen en stond te wachten. Komt, Komt mijn jongen er al aan? Komt mijn jongen al terug uit dat leven zonder God? Je kan wel begrijpen, denk ik, hoe blij vader dan wordt als hij eerst in de verte een stipje ziet. En dan ziet wie er al maar dichterbij komt, strompelend, uitgemergeld, mager, vuile kleren aan zijn lichaam, dat is mijn jongen. Gemeente, dat is mijn jongen. En dan laat de Heer Jezus ons in de gelijkenis zien hoe God zich met eerbied gesproken niet meer uithouden kan wanneer zonen en dochters terugkeren. Want dan staat vader op en met innerlijke ontferming bewogen rent hij op hem toe, valt hem om zijn hals en hij kust hem. Jongens en meisjes, wat voel jij wanneer je vader of je moeder in een harmonieuze verhouding tegen zich aantrekt? Waarom krijgen we vader of moeder wel eens een kus? Jongelui, wat is een kus in verkeringstijd? Ouderen, wat is een omhelzing, een kus van je man of je vrouw? Ja, dan voel je warme harten kloppen van liefde en van zorg. Zo'n kus is een teken van liefde en van trouw. Het woord zoen komt niet voor niets terug in het woord verzoening. Daar gaat het ten diepste om. Om verzoening en vrede. Om barmhartigheid en genade. En merk dan op, gemeente, dat er dan even geen personeel of wie er ook bij is. Een ander kan er ook niet bij. In die tere ogenblikken, wanneer Gods ogen van barmhartigheid en grote liefde mij zien. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Wanneer Gods voeten van barmhartigheid naar mij toekomen en toelopende. Wanneer Gods armen van barmhartigheid en grote liefde mij omhelzen, viel hem om zijn hals. Wanneer Gods lippen van barmhartigheid mij kussen en kuste hem. Wanneer Gods woorden van barmhartigheid mij tegemoet klinken en zij tot hem. Wanneer Gods daden van barmhartigheid aan mij bewezen worden, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geef een ring aan de hand en schoenen aan de voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon, hè, die was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Dan kom je uit bij het wonder, gemeente. Barmhartig en genadig is de Heere. Groot van goede tierenheid en langmoedigheid om Jezus wil. Dan kan een ander daar niet tussen komen. Daar is dat gemeente veel te intiem voor, als onder vier ogen neemt hij je in door zijn liefde, terwijl je zijn woorden leest in de Bijbel of hoort in een preek. En hij geeft je zicht op die vrede, gemeente, die vrede die alle verstand te boven gaat. Je voelt zijn hart kloppen, vol van liefde en vol van ontferming. Denk aan het Hooglied. Dan voert hij mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij, zodat je ook geen tijd meer hebt om te zeggen wat je eerst nog wel dacht om te zullen gaan zeggen. Dat is best opvallend. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar, let erop gemeente, maar de vader zei tot zijn dienstknechten: breng je voor het beste kleed, doe het hem aan, geef de ring aan de hand en schoenen aan de voeten, breng ook een gemest kalf en slacht het, we gaan eten en vrolijk zijn. Want mijn zoon was dood, is levend geworden, hij was verloren, is gevonden, en dan beginnen zij ook vrolijk te zijn. Gemeente, merkt u dat? Voordat die jongen vragen kan om een behandeling als huurling, wordt die door zijn vader afgebroken. Prachtig beeld. Hij wordt door zijn vader in de woordenstroom als het ware afgebroken. Hij krijgt de kans niet. God is hem voor, in zijn genade, in zijn ontferming. Wellicht dat de verwijten, nare vragen worden verwacht, niets daarvan. Die jongen, hè, ongelooflijk. Die jongen, die wordt overspoeld door de liefde. Het beste kleed moet worden gehaald en aangedaan. Ring aan de hand, schoenen aan de voeten. Die jongen, hè, wordt weer aangenomen als kind. En dus wordt inderdaad het beste kalf gebracht en geslacht. Het is tijd voor de feestvreugde. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Gemeente, de jongste zoon, weg bij vader, terug naar vader, aangenomen door vader. Voor wie de Heere volgende week het heilig avondmaal in wilde stellen, voor zulke jongste zonen en dochters. En wat kon de Heere ons dan zeer tegemoet. De Heer Jezus onderwees ons ook vanmorgen weer in woorden hoe Gods hart brandt van ontferming over verloren zondaren. Daarin onderwijst hij ook volgende week in het tekenen van brood en wijn, om aan de hand daarvan zulke zonen en dochters onderwijs en vastheid te geven in dat onbegrijpelijke van Gods liefde om Christus wil. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Laat het geloof dan groot zijn of klein, zwak of sterk, twijfelmoedig of verzekerd, als het maar een levend geloof is. Als het maar een levend geloof is, waardoor we leven zoeken buiten onszelf in Christus, omdat Hij ons in onze nood en verlorenheid zo onuitsprekelijk dierbaar, noodzakelijk en gepast is geworden in alles waartoe hij van God aan een zondaar gegeven wordt. Dan geldt ons het liefdebevel van Christus: doe dat tot mijn gedachtenis, opdat waar worden zal, want deze ontvang de zondaars en eet met hen. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Tot de sluit van deze dienst zingen wij Psalm 32, vers 1, vers 6, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.